Gemeente, deze mededeling in verband met de huisbezoeken maandagavond bij mevrouw L. Kraak en bij de familie P. Tanis. Woensdagavond bij de familie P. Kattenstaart en familie D. van der Laan. En donderdagavond bij de familie M. J. Kater en familie T. van Driel. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. 35 het eerste vers. Schriftlezing is uit Marcus Evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 21 tot en met 34. Marcus 1, het 21ste tot en met het 34ste vers. En dan zingen wij in aansluiting op de schriftlezing het zesde van Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 6. Marcus 1, we beginnen bij vers 21. En zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit. En liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond weer gaan luisteren naar wat de Heere ons openbaart in zijn woord in het eerste hoofdstuk van het Markus-evangelie, in dat gedeelte dat ons spreekt van de werkzaamheden van de Heere Jezus Christus op die bewuste Sabbat in Capernaum. Dat gedeelte dat begint met vers 21, trouwens dat gedeelte dat we met elkaar zojuist gelezen hebben. We hebben al eerder stilgestaan bij het feit dat Jezus in de synagoge in Capernaum gegaan is om daar te leren. En we hebben gelet op de reactie die dat teweeg bracht bij de anderen in de synagoge. We hebben vorige week met elkaar stilgestaan bij het feit dat er nog een ander incident plaatsvindt in de synagoge in Capernaum. En daar is immers die bezetene, die man met de onreine geest, en die verstoort de dienst in de synagoge. Wij willen dat gedeelte vanavond nog weer een keer tot onderwerp van onze studie in het woord van God maken en gaan luisteren naar wat de Heere ons in dit gedeelte verkondigt. Mag ik u nog een keer dat hele gedeelte lezen, de versen 23 tot en met 28. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Laten wij Gods zegen bidden. Heere, we willen uw heilige naam ook in dit ogenblik aanroepen in onze gebeden. En dan past het ons om daar allereerst uw grote naam, de naam uwer goedheid, voor te erkennen dat u ons dit nog vergunt. We mogen nog tot u komen in het gebed. En we mogen nog naderen, Heere, om onze noden en behoeften u voor te leggen. Gij hebt dat nog altijd mogelijk gemaakt. Ja, gij zegt het zelf in uw woord en gij blijft het ons toeroepen. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Heren, en als wij dan die weg gaan tot de troon uwer genade, wilt u ons dan ook gehoor geven? Wilt u naar ons horen en ons verhoring schenken? U zult dat niet kunnen doen als u ons aanziet in onszelf, want dan staan wij hier voor uw heilig aangezicht als onwaardigen, als mensen die het alles verzondigd en verbeurd en doorgebracht hebben. Dan zijn wij allemaal mensen die geen enkel goed bezitten en geen enkele deugd of gerechtigheid bezitten, en dan kunnen we u ook niets aanbieden. Alles wat we u kunnen aanbieden, dat is schuld en onreinheid. Heere, als we u dan ootmoedig vragen dat u aan ons denken wilt en dat u ons nog gehoor zou willen geven, dan kan dat niet als u ons aanmerkt in wat wij zelf zijn. Dan moet u ons voorbij gaan en elke zegen onthouden, en erger, dan moet u ons voor uw heilige rechterstoel doen komen. En dan hebt u ook alle recht en alle reden, gezien ons leven, gezien ons hart, om ons rekenschap af te vragen en ons overeenkomstig de boosheid onzer handelingen van voor uw aangezicht voor altijd weg te zenden. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Heren, die woorden zult u spreken op de dag van uw wederkomst. En er zullen er velen zijn die die woorden uit uw mond horen. Wij moeten u belijden dat wij verdienen ook die woorden te horen. Niet alleen dan, maar eigenlijk nu al. En daarom, Heere, wij kunnen alleen nog maar bidden, zoals de dichter dat deed in een van de psalmen die gij in uw woord ons hebt achtergelaten. Treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, u weet hoe makkelijk we die woorden zeggen en herhalen. En u weet hoe makkelijk het soms gaat in onze rechtzinnigheid, opgevoed als we zijn, althans de meeste van ons, bij de waarheid en bij de zuivere waarheid van uw woord. Hoe gemakkelijk het ons soms valt om tot u te naderen met de lippen en met onze lippen ook allerlei waarheden te spreken, tot en met het gebed toe, terwijl ons hart er zich toch niet aan paart. U weet het, Heere, dat dat ook in ons leven gevonden wordt en dat dat ook in ons midden een werkelijkheid is. En dat, ja zeker onder kerkgangers die dat van der jeugd af zijn mogen, mensen die u beleiden en die dat inderdaad ook doen, jaar in jaar uit. U weet hoe groot het gevaar juist voor zulken is om alleen maar met de mond u te eren en met de mond te beleiden en met het hart er niet bij te zijn. Dat is ook schuld voor u, Heere. Ach, het is zo. Zo is de mens. De een wijkt af de paden der ongerechtigheid en keert u de Heere de rug toe. En de ander is tevreden met vormendienst. Maar geen van beiden kan u de Heere behagen. In geen van beiden hebt u lust. De een zoekt het in de wereld en zingt de liederen van de wereld en de andere zingt psalmen, maar zonder dat zijn hart erin is. En dat is ook voor u niet aangenaam. Doe het getier uw liederen van voor mijn aangezicht weg, zo zegt u dan. En Heere, zo heeft Satan macht. Zo doet hij zijn werk, zo verblindt hij de een met de verlokkingen en de verleidingen der zonde. En zo verblindt en verzoekt hij de ander weer op een andere manier. Maar nu gaat het om het hart dat u vreest. In oprechtheid en in waarheid. Heere, geef dat dat in ons midden gevonden mag worden. En dat wij geen van alle rusten zullen voordat we daar deel aan hebben. Aan een hart dat u in oprechtheid vreest. Aan een hart dat u waarin de liefde Gods is uitgestort. Aan een hart dat de tempel is geworden van uw Heilige Geest. En waar gij door uw geest vernieuwend werkt. Heere, dat is het wat wij van u begeren. We mogen vanavond weer gaan luisteren naar het evangelie van uw almacht. Waarin gij uw koninkrijk deed komen en doet komen en waarin gij het rijk van de boze verbrak en nog verbreekt. Heere, laat, terwijl wij luisteren naar dat evangelie, dit ook in ons midden geschieden. Dat wij niet eindigen waar de synagogegangers van Capernaum eindigden. Bij niet meer dan verwondering en verbazing en verslagenheid. Maar dat wij mogen eindigen daar waar we u de Heere waarachtig de eer toebrengen. Dat wij mogen eindigen daar waar wij waarlijk overgaan uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Dat wij eindigen in aanbidding. Niet alleen omdat we uit de verte iets van uw wondermacht aanschouwen, maar doordat wij in ons eigen leven heel persoonlijk die genadekracht ondervinden. Want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Laat dat de vrucht van de prediking, laat dat de vrucht van het werk van uw Heilige Geest mogen zijn, ook in ons midden. Heren, dan kunt u het niet doen om onzentwil, maar doe het dan om Christus wil. Doe het dan om uw grote naams wil. Doe het dan ook terwille met het oog op de verheerlijking van uw deugden. Doe het dan, Heere, opdat uw naam verheerlijkt worden en opdat het rijk van de boze schade zal lijden. Geef dat hij, die alles doet om zielen te verwoesten, vanavond af mag deinzen, twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. En wilt gij zo in uw goddelijke kracht en majesteit uzelf openbaren, als die God die verlossingen werkt in het midden der aarde, als die zalig maken die gekomen zijt om de werken des duivels te verbreken en uw volk te verlossen van de heerschappij van de boze, om ze eeuwig tot uw genadigde, tot uw gezegende onderdanen te maken, mensen die leren leven van uw wondermacht, van uw goddelijke liefde, van uw barmhartigheden. Heere, zo bidden wij van u dat gij ons gedenken wilt in uw grote ontferming en ons onze zonden wilt vergeven en al het kwaad en al de ongerechtigheid genadig wilt verzoenen. We bidden u, Heere, dat gij u ontfermen wilt over alle die een weg van beproeving moeten gaan in ons midden, zieken en rouwdragenden en bedroefden. Heere, wees gij hen nabij en geef dat zij het bij u mogen zoeken en veel aan uw genadetroon mogen verkeren, om in alle nooddruft van lichaam en ziel bij u een hulp, helper en een toevlucht te vinden. Heere, wij willen u ook in bijzondere zin opdragen, onze broeder dominee Beekhuis, die morgen een zeer ernstige operatie moet ondergaan, waarbij van alles kan gebeuren naar de mens gesproken. We willen u bidden, Heere, dat gij u over hem ontfermen wilt en dat u niet alleen zijn leven wilt sparen, maar dat u ook deze medische ingreep zo met uw zegen wilt bekronen dat het in zijn leven werkelijk ook een gewenst resultaat mag hebben. En laat hij met zijn vrouw in deze weg van beproeving mogen ondervinden dat gij aan hen denkt. En in de dagen die komen, die ongetwijfeld spannende dagen zullen zijn, niet alleen morgen, maar ook daarna, als zo langzamerhand ook de resultaten van de behandeling bekend gaan worden, wilt u ze dan tot een helper en tot een toevlucht zijn, opdat zij niet alleen tot u mogen vluchten, maar ook bij u vandaan getroost en gesterkt en bemoedigd mogen worden. Heren, wij bidden van u dat we het mogen leren in alle omstandigheden bij u te schuilen. Ach, dat is ook iets wat we beleiden moeten, dat we vaak in dagen van beproeving wel op een bijzondere manier teruggeworpen worden op onze afhankelijkheid van u, en dat er dan door de nood gedreven we wel eens wat meer en wat ernstiger en wat dringender bidden dan anders, maar wij zullen het toch ook moeten leren, Heren, om ook in voorspoed u de Heren nodig te hebben. Als er nou niet zulke bijzondere, dringende redenen zijn om dan toch ook in die diepe afhankelijkheid waarin gij verheerlijkt wordt te leven, in het besef dat we zonder u ook geen stap kunnen doen en dat zonder uw hulp ons hart niet kan kloppen en onze ademhaling niet functioneren. Geef ons in dat besef te leven, in dat besef dat bij u onze paden zijn en dat bij u in uw hand onze tijden zijn. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid uw ontferming, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 3 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 3, vers 1. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En vers 4, sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. de duivel in de persoon van die onreine geest die bezit genomen heeft van een van die mensen daar in de synagoge, is dus ook aanwezig als Jezus daar leert. En als hij met macht, met gezag, met autoriteit het woord verkondigt. De duivel heeft gemerkt dat dat indruk maakt. En hij gaat aan het werk om de indruk die gewekt is, het beslag dat het woord van Christus daar gekregen heeft, teniet te doen. We hebben gezien hoe hij dat doet. Hij gebruikt er deze keer deze bezetene voor, deze man die helemaal in zijn greep is, wiens lichaam, wiens hart een woonplaats van de duivel geworden is. En zo heeft de duivel deze man in zijn greep, zozeer heeft hij hem onder zijn heerschappij en controle, dat de duivel alles met hem kan doen en dat de duivel hem alles kan laten zeggen ook. De duivel spreekt door middel van de mond en de stembanden van dit slachtoffer. En zo klinkt daar plotseling in de synagoge van Capernaum die rauwe kreet, waar de duivel in uitroept via deze mens: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven, ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige God. Ja, de duivel is ook daar waar het woord gebracht wordt, en zeker daar waar het woord met macht gebracht wordt, en waar het woord indruk maakt, en waar het woord wat gaat doen, daar is de duivel in bijzondere zin actief, daar is hij 100% wakker en daar zal hij alles in het werk stellen om te vernietigen wat de Heere aan het doen is. En dan ontziet hij zich niet om de heilige Sabbat te ontheiligen en hij ontziet zich niet om de plaats waar het volk samenkomt om onder het woord en om te bidden te ontheiligen en dan ontziet hij zich niet zelfs als Christus daar aanwezig is om zijn satanisch werk te verrichten. En tenslotte laat de duivel dan ook merken waar het hem in alles om te doen is. Eigenlijk het doel van het werk van Satan is gericht op de vernietiging, op het verderf van de mens. Dat blijkt wel uit wat hij deze bezetene laat zeggen. Dat is eigenlijk een gebed, nietwaar? Een gebed dat Jezus alstublieft vertrekken wil. Daar komt het op neer. En als hij straks op bevel van de Heere Jezus het lichaam van deze bezetene moet verlaten, dan komt het helemaal openbaar wat de bedoelingen van de boze altijd geweest zijn. Want hij scheurt hem. Hij probeert hem in de dood te storten, om hem zo voor altijd in zijn macht te houden. Ja, de duivel wordt niet voor niets door de Heere Jezus de mensenmoordenaar genoemd. Dat is hij. We willen vanavond opnieuw naar deze geschiedenis luisteren en dan met name natuurlijk letten op wat de Heere Jezus doet en hoe hij het wonder van de genezing verricht in het leven van deze bezetene. Om zo er met elkaar op te letten hoe het conflict tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad hier in de synagoge van Capernaum afloopt. En dan zullen we zien dat dat een overwinning, een glanzrijke overwinning voor de Heere Jezus Christus is. Maar voordat wij daar concreet op letten, toch eerst nog even dit. Want aan het gedeelte dat we vorige week met elkaar overdacht hebben, dat waren dan met name de versen 23 en 24, is toch ook nog een andere gedachte te ontlenen die we vorige week niet naar voren gehaald hebben. Nogmaals lettend op datgene wat de duivel die bezetene laat zeggen, zien wij daarin dat de duivel via de mond van die bezetene toch wel heel wat beleidt. Heel wat rechtzinnig is. terwijl het toch niet meer wordt dan een belijdenis van de duivel. Wat wordt er zo al beleden in de woorden van vers 24? Onder andere dit, dat Satan daarin erkennen moet dat er een strijd gaande is tussen God en Christus aan de ene zijde en de duivel en zijn rijk aan de andere zijde. Zo begint toch dat woord, laat af, wat hebben wij met u te doen? Dat wil zeggen, wat is er tussen u en ons? Wat hebben wij met elkaar gemeenschappelijk? Wat hebben we met elkaar te maken? Daar ligt dat conflict. Tussen Christus en de duivel ligt het conflict. Zodat ze met elkaar niets gemeenschappelijks hebben. En dat zegt de duivel hier heel terecht. Dat is een stuk rechtzinnige belijdenis. En vervolgens, de duivel erkent ook de superioriteit van de Heer Jezus. Hij erkent diens recht om hem te verderven. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Hij moet erkennen, hij doet dat niet gewillig, hij doet dat noodgedwongen. Hij doet dat knarsetandend, maar hij moet erkennen dat Christus het recht heeft om zijn rechter te zijn. En om over hem vonnis te vellen en de straf ook te voltrekken. Hij is gekomen om hem te verderven. Om hem zijn oordeel aan te zeggen en hem ook onder het oordeel te brengen. En dat is weer een terechte belijdenis uit de mond van deze onreine geest. En dan vervolgens, de duivel erkent ook dat hij bestemd is voor de plaats der pijniging. Dat zit daar ook in diezelfde woorden. Daar gaat hij heen, naar het verderf. Hij zal tenslotte opgesloten worden, zonder dat er voor hem nog redding kan wezen. Dat erkent hij ook. Dat weet hij ook op grond van Gods openbaring. En als hij dat hier beleidt, dan is dat ook zeer terecht. En dan komt daar nog wat bij. De duivel via deze bezetene heeft iets gezien in de Heer Jezus wat tot op dit ogenblik nog maar zeer weinig mensen gezien hebben. En wat tijdens de rondwandeling op aarde inderdaad ook maar door zeer weinigen van de Joden zal worden herkend. De duivel heeft gezien het gans bijzondere van de persoon van deze Christus. Hij heeft hem gezien als de heilige God. En hoeveel mensenogen zijn daar blind voor gebleven, ondanks alles wat Jezus voor hun ogen gedaan heeft. Wat de mensen niet zagen, op een enkele uitzondering na, dat heeft de duivel wel gezien en dat heeft hij beleden ook. Hij is de heilige God. En dan het vijfde, en dat blijkt dan straks als de Heer Jezus de duivel bevel geeft om die bezetene te verlaten, dan gehoorzaamt hij. Dan doet die onreine geest wat Jezus hem gebiedt. Dan vertrekt hij. En hij verlaat zijn prooi. Dus hij is nog gehoorzaam ook. Nou, dat is al met al nogal wat, vindt u niet? Dat is een hele rechtzinnige belijdenis waarin allerlei duidelijke waarheidselementen liggen, gepaard met een zekere mate van gehoorzaamheid aan het bevel, aan het woord van Christus. Dat is nogal wat. Maar ondertussen maakt het die onreine geest niet zalig. Ondertussen is dat nog niet meer dan het geloof der duivelen. Wat zegt ons dat dan? Dat zegt ons zoveel dat het heel ver kan gaan met onze rechtzinnige belijdenis, gepaard aan een bepaalde mate van gehoorzaamheid aan de wil van God, terwijl ons hart toch nog voor de Heere gesloten is. Terwijl we toch nog vreemdelingen van het werk van Gods geest zijn. Jazeker, de mens, niet alleen deze onreine geest, maar de mens kan ook een heel stuk waarheid belijden. En zeer zuiver zijn in zijn belijdenis, ook voor zover hij die met de mond en met de lippen spreekt. En we kunnen in allerlei opzichten het woord van God op een hele orthodoxe manier naspreken. En er kan in ons leven ook nog een bepaalde mate van gehoorzaamheid zijn, waardoor we bepaalde dingen die de Heere ons voorschrijft zoeken te doen en andere dingen die de Heere ons verbiedt zoeken te laten, terwijl wij toch op weg zijn naar het verderf. Bedenkt u dat wel eens? Ja, dat wisten we wel. Ja, dat wisten we wel. Dat wisten we zeker, dat hoort juist bij die rechtzinnigheid. Maar zijn wij van die werkelijkheid wel eens onder de indruk geweest? Zijn wij wel eens onder de indruk geweest van het feit dat wij ver kunnen gaan en heel wat kunnen zeggen en heel wat kunnen hebben, wat de wereld niet heeft en wat allerlei lichte kerken niet hebben en wat allerlei ongehoorzamen niet hebben, terwijl wij nog geen steek verder zijn dan die anderen? Laten we dat ons voor gezegd houden aan de hand van deze geschiedenis, dat wij met onze rechtzinnigheid niet volstaan mogen. En dat ons geloof meer moet zijn dan het naspreken van een aantal waarheden. En dan het volbrengen van een beetje gehoorzaamheid. De Heere vraagt om ons hart. Als het gaat om de belijdenis en als het gaat om de gehoorzaamheid, dan gaat het daarin om ons hart. En de Heere hecht er geen waarde aan als ons naderen tot hem een naderen met de lippen alleen is. En als ons gehoorzaam zijn aan zijn inzettingen ook alleen maar uiterlijke vormendienst is. O, laten we dat beseffen, dat we heel wat kunnen geloven en toch op weg zijn naar het verderf. Dat we heel wat kunnen geloven en toestemmen en toch nog niet verder zijn dan het geloof der duivelen. Of misschien zelfs nog minder hebben dan de duivelen, want van de duivelen staat geschreven dat ze geloven en sidderen. Maar van heel wat mensen moet gezegd worden dat ze geloven zonder dat ze weten wat sidderen is. Gemeente, voelt u daar waar het op aankomt? Dat is een levend geloof. Niet een naspreken van een aantal waarheden van de schrift, zoals de duivel hier doet. Maar het woord Gods in het geloof, in het waarachtig geloof, omhelzen. En ons daarop verlaten en van harte op de Heere vertrouwen. En als een arme en nooddruftige aan de voeten van die gezegende zaligmaker terechtkomen, waar wij oprecht en eerlijk leren belijden en geloven en vertrouwen. Maar laat ons naar de ontknoping van dit drama in de synagoge zien. Daar is dus die schreeuw die de indruk die er was zoekt te verdrijven, die de aandacht zoekt af te leiden. En natuurlijk, zoveel weten we wel van psychologie af, en we hoeven dat nog niet eens psychologisch te beredeneren, maar zoveel weten we wel van het gedrag van mensen af, dat al is onze aandacht nog zo geboeid en al is onze aandacht nog zo op één punt gericht, als er iets onverwachts gebeurt, dan is in één keer die aandacht verdwenen en dan zijn we niet meer bezig met dat woord dat gebracht wordt. En ook in de synagoge van Capernaum, dan zijn ze niet meer bezig met dat woord dat met macht en met majesteit tot hen kwam en waar ze diep van onder de indruk waren en dat hen raakte, dan is in één keer de aandacht nu gericht op die schreeuw, op die kreet die daar door de synagoge heen klinkt. En dan is niet meer de aandacht op Jezus en op zijn prediking gericht, maar de aandacht is nu gericht op het woord van de duivel. En dan kunnen ze daarover gaan denken. Dat zal ook indruk maken. Maar wat doet de Heere Jezus? Hij doorziet op hetzelfde moment de listen van de boze die hij kort geleden ontmoet heeft in de woestijn. En in wiens nabijheid hij 40 dagen geweest is. En die hij toen heeft leren kennen door en door. Die toen 40 dagen en 40 nachten lang op Jezus al zijn listen en al zijn tactieken geprobeerd heeft. Zonder dat de Heere Jezus wankelde. Maar hij heeft hem van alle kanten leren kennen. En hij heeft al zijn listen en lagen aan de lijve en in zijn ziel ondervonden. En terstond als hij daar deze bezetene hoort uitroepen, heeft de Heere Jezus de list van de duivel onderkend. En hij reageert daar terstond op een manier die erop gericht is om de indruk die dit woord van de duivel maakt teniet te doen. Hier is werkelijk strijd. Hier wordt gevochten in het rijk der geesten. Hier doet de Heere Jezus door middel van de prediking die hij doet een aanval op het rijk van de duisternis. Hier zoekt hij mensen die onder de macht van Satan staan en die in de dienst van de zonde zich gesteld hebben aan die vijand te ontrukken. Hier zoekt hij via de poort van hun geweten. Hier zoekt hij langs alle mogelijke manieren die hem ter beschikking staan mensen te winnen voor de dienst des Heren en te doen buigen onder het woord van de Heren. Hier is de ruiter op het witte paard die uitgaat om te overwinnen. Hier schiet de koning pijlen af om ze te doen treffen in het hart van 's konings vijanden. Maar daar is terstond Satan die van zijn kant ook al de wapens in de strijd voert om ze daar in Capernaum synagoge in zijn macht te houden. Want hij wil er niet één missen. Hij wil er niet één overzien gaan in het kamp van zijn vijand. En dus probeert de duivel het via die bezetene om de aandacht die er was weg te nemen, om de pijlen die geraakt hebben terug te nemen, zodat de wond weer genezen kan en de indruk weer verdwijnen kan. En dan is daar terstond opnieuw de Heere Jezus Christus die als de overwinnaar uit de strijd moet komen en die daartoe de macht van de vijand moet breken. Hier is geestelijk oorlog aan de gang in de synagoge van Capernaum, zoals dat altijd het geval is als de Heere zijn werk doet om mensen te winnen en Satan ze niet wil laten overgaan. En hoe is de reactie van de Heere Jezus? En Jezus bestrafte hem, zeggende. En dan volgen er twee werkwoordsvormen in de gebiedende wijs. Dus twee bevelen. Zwijg stil en ga uit van hem. Een bestraffing, niet een verzoek, niet een woord in de vorm van een smeekschrift, niet een redenering, maar een bestraffing, een bevel. Geen bezweringsformule en niet allerlei ritueel, maar eenvoudig zwijg stil en kom uit van hem. En het resultaat, de duivel heeft geen keus. Hij moet gehoorzamen, dat voelt hij. Hij kan tegen dat woord van de Heere Jezus zich niet verzetten. Hij heeft het al moeten erkennen en nu moet hij het inderdaad ervaren. Dat dat woord van Jezus met macht is. En dat Jezus gekomen is om zijn rijk af te breken. En dat hij straks inderdaad hem zal verderven. Hij moet zich naar dat woord, naar dat bevel van de Heer Jezus schikken. En hij heeft geen enkele macht meer om zich daartegen te verweren. Hij probeert het nog wel door op het laatste moment, als hij gehoorzaam dat lichaam van die bezetene verlaat, hem dan tegelijkertijd zo'n geweld aan te doen, dat hij hem probeert te scheuren, hoe ik weet het niet. Maar de duivel heeft een laatste poging gedaan om dat lichaam uit elkaar te trekken en lichaam en ziel van deze stumper te scheiden om hem in het verderf te storten. Maar ondertussen, hij moet eruit, want dat woord van Jezus is met zoveel macht. En de almacht van Jezus verhindert tenslotte ook dit boze opzet van de duivel die hem zoekt te scheuren, want in Lucas' verslag van deze gebeurtenis, in Lucas 4, lezen wij dat hij uit hem ging zonder hem iets te beschadigen. Hij probeert hem te scheuren, maar dokter Lucas, de medicijnmeester, heeft, om zo eens te zeggen, medisch naar die patiënt gekeken. En de dokter heeft gezegd dat er geen enkele beschadiging is opgetreden. Daar zorgt Christus voor. Als hij verlost, dan verlost hij volkomen. En dan met een luide gil, dat is het laatste wat Satan kan produceren, gaat de boze geest uit. Hij vertrekt en zo gehoorzaamt hij. Nou, dat is een volkomen overwinning voor de Heer Jezus. Met een woord. Alleen maar met een woord. Daar zwicht de duivel al voor. En dan zei ze er in de synagoge van Capernaum diep onder de indruk. Dat is de tweede keer. Naar aanleiding van de woorden van de Heer Jezus, naar aanleiding van de leer die hij daar bracht, de prediking die hij daar bracht, waren ze verslagen. Ze versloegen zich. En nu, en ze werden alle verbaasd. Verbaasd. Wat is dit? Eerst die prediking met macht. En niet als de schriftgeleerden. En nu ook nog een duiveluitwerping. En alweer treft hen dat Jezus met macht handelt. Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn. Het is waar. Het is helaas waar dat we ook bij deze gelegenheid niet van bekering horen spreken. Het is helaas waar dat en de prediking en dit wonder van Jezus almacht in de synagoge van Capernaum niet meer heeft uitgewerkt dan verslagenheid en verbazing, maar geen bekering. Alles wat zijn almacht wrocht, beweegt hen nog niet om hem te vrezen. Wat moet er dan toch gebeuren om een mens tot bekering te brengen? Wat moet de Heere dan nog meer aan zijn wijngaard doen? Willen ze goede vruchten opleveren in plaats van stinkende vruchten? Is een mens dan zo weerbarstig dat als zelfs de hoogste profeet tot hem spreekt, ze niet verder komen dan verslagenheid? Is een mens dan zo hard dat zelfs een wonder door de almacht van Jezus met een woord verricht nog niet in staat is om een mens op de knieën te brengen, maar geen andere uitwerking heeft dan alleen maar verbazing? Oh, ze praten er wel over en ze hebben voor die Sabbat genoeg stof om over te spreken, maar al verspreidt het gerucht van hem zich vanaf die dag door het gehele omliggende land, Marcus, nog Matthäus, nog Lucas, die alle drie deze gebeurtenissen vertellen, hebben gelegenheid gevonden om mee te delen dat er ook nog waren die tot God zich bekeerden. Ze praten erover, kunt u zich wel voorstellen. Het zal maar gebeuren in de kerkdienst. Maar erover praten is nog wat anders dan eronder buigen. Erover praten is nog wat anders dan ermee tot jezelf inkeren. En nu is het niet verkeerd om erover te praten. En nu is het niet verkeerd om de indruk die het gemaakt heeft te proberen vast te houden en dat ook bij elkaar te stimuleren en vast te houden. Dat is beter dan dat we elkaar in de weg staan en proberen de indruk die het gemaakt heeft weg te nemen. Maar als we erover praten, gemeente, en als we het nog eens ophalen, bepaalde dingen die gezegd zijn uit het woord van God, dan is dat nog niet wat wezenlijk nodig is, nietwaar? We moeten er ook nog mee naar de binnenkamer. En we moeten er ook nog mee voor het aangezicht Gods komen, dat vooral. En we moeten er ook nog mee tot onszelf inkeren. En het zal het wel zijn, toch voor ons het middel tot bekering en tot geloof moeten zijn. Maar wat we dan wel in deze geschiedenis zien, en dat is eigenlijk het hoofdpunt, en daar blijven we dan voor de rest van deze dienst bij staan, dat is de openbaring van de almacht van Jezus. En een openbaring van het doel van zijn komst in deze wereld. Wat kwam hij doen in deze wereld? U kunt daar allerlei antwoorden op geven en het zijn allemaal schriftuurlijke antwoorden. Maar één doel heeft hij gehad. Namelijk de werken des duivels verbreken. En hoe doet hij dat? Wel, dat zegt de schrift ons. Hij zegt dat zelf. Laat ik u dat lezen uit Matteüs 12. In Matteüs 12 zegt hij dat het doel van zijn komst is, Matteüs 12 vers 29, of hoe kan iemand in het huis van een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, en als dan zal hij zijn huis beroven. En dat openbaart de Heer hier in de Capernaumse synagoge. De Heer Jezus komt om de sterken te binden. Er zijn mensen die in de macht van de sterken zitten. U begrijpt de beeldspraak wel. De sterke, dat is de duivel. En er zijn vaten, zo zegt de Heer Jezus hier. Dat zijn mensen, dat zijn bezittingen die onder de heerschappij van die sterken staan. Nou, hoe krijgt iemand die vaten, die bezittingen nu uit de macht van de sterke? De Heer Jezus zegt, er is maar één weg. Je kunt die sterke smeken om zijn vaten los te laten, dat doet hij niet, dat heeft geen effect. Je kunt een hoop lawaai maken om die sterke te laten schrikken, maar dat helpt ook niet, dat heeft ook geen effect. De enige manier om dat huis van die sterke te beroven is binnendringen in dat huis. En die sterke zelf eerst aanpakken. En die sterke zelf eerst machteloos maken door hem te binden. En als hij dan machteloos is, gebonden zijnde, dan kan de sterkere dat huis beroven. Dan kan hij Satans onderdanen aan zijn macht ontrukken. Dat kwam de Heer Jezus doen. Hij doet dat hier met een enkel bevel. Het is hier nog niet de definitieve strijd. Hij doet dat hier door het bevel aan die onreine geest te geven. Zwijg stil en ga uit van hem. En dan moet de duivel gehoorzaam zijn. Maar als hij straks verder moet gaan in die worsteling. Hij het vrouwenzaad in de worsteling met het slangenzaad. Dan zal het hem nog veel meer gaan kosten dan hier. Dan zal het hem bloed en zweet en tranen gaan kosten. Dan zal het een strijd worden waarin, nadat het woord naar het woord van God in de moederbelofte, waarin zijn verzenen vermorzeld zullen worden. Eer hij de kop van Satan verpletterd zal hebben, zal Satan hem ook zoveel schade hebben toegebracht, dat de Bijbel dat noemt, dan zal zijn verzenen, dan zal zijn hiel vermorzeld zijn. En zo zal Christus in die geweldige strijd met het rijk van de boze heel wat hebben te doorstaan. Het zal in vele opzichten een benauwde strijd zijn, een bange strijd. O, hier in Capernaum synagoge is het een woord en meer niet. Maar als hij straks, en daar gaat de strijd zijn zwaartepunt, zijn dieptepunt bereiken, als hij straks moet nederdalen ter helle, zonder de nabijheid en de bijstand van zijn vader daarin te kunnen ondervinden, als de hel op hem afkomt met al de listen en met al de lagen en met al de angsten en met al de benauwdheden, dan zal Christus' ziel zo bang gefolterd zijn dat hij in de benauwdheid van zijn ziel uitroepen zal: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo moet hij het huis van die sterke binnendringen. En zo moet hij als de sterkere die daarin al zijn zwakheid aan het vloekhout hangt, die sterke gaan binden om hem zo zijn vaten te ontroven. En maar dat zal hij doen. Ook in die strijd zal hij overwinnaar zijn. En hij heeft het getuigd. Zoals hij het hier in Capernaum synagoge ook getuigd heeft. En zoals zijn werken het bevestigd hebben. Want die mens is gezond. Ze kunnen het allemaal constateren. En hij is niet langer bezeten. Maar straks zal hij het getuigen. Ook vanaf de kruisheuvel Golgotha. Het is volbracht. En dan is Satans kop vermorzeld. Dan is de sterke gebonden en dan heeft hij hem zijn vaten ontroofd. Allen die hem van de Vader van eeuwigheid zijn toevertrouwd, hij heeft ze ontrukt in beginsel aan de macht van de boze. En hij brengt ze over in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dat krijgt straks dan het verlengstuk waar de onreine geest hier al in vrees en schrik van spreekt. En waar het legioen boze geesten straks in legio van spreekt. De angst dat hij hen in de afgrond zal zenden. Maar het gebeurt. Het gebeurt straks op de dag van zijn volkomen overwinning. Dat het ganse rijk van de boze zal worden teniet gedaan. En dat de duivel en zijn ganse aanhang zal worden weggedaan in de poel die brandt van vuur en zilver. Welke is de tweede dood? Opdat Gods verkoren volk nooit meer, maar dan ook nooit meer, enige hinder zal ondervinden van die zielenverwoester en van die mensenmoordenaar. En nou zeg ik niet dat elk onbekeerd mens van de duivel bezeten is. Het zou mij niet passen om dat te zeggen, het zou ook niet schriftuurlijk zijn om dat te zeggen. Bezetenheid, zoals we dat in deze tekst en op vele andere plaatsen in de evangelie tegenkomen, een gemeente, dat is een ziekteverschijnsel. Dat is een verschijnsel dat soms ook met lichamelijke ziekten te maken heeft, maar dat in ieder geval een ziekte van de geest met zich meebrengt. Maar al zeg ik niet dat elke onbekeerde van de duivel bezeten is, ik zeg wel, en dat zegt de Bijbel ons ook, dat elke onbekeerde wel degelijk in de macht van de duivel zit. En onder de invloed van de boze staat. Dat zegt de schrift ons wel. Ik heb u vanmorgen een woord aangehaald uit Paulus' opdracht die de Heere hem gegeven heeft toen hij het evangelie moest gaan preken uit Handelingen 26. Ik lees u daar nu maar weer een woord uit. Om hun ogen te openen, dat krijgt Paulus als boodschap mee, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Overal waar Paulus komt vindt hij, zo zagen we vanmorgen, blinden en mensen in de duisternis. Ik zou vanavond kunnen zeggen, overal waar het evangelie komt, daar ontmoet dat evangelie mensen in de macht van Satan. Of dat zich nu openbaart in de vorm van afgodendienst, ongerechtigheid, of in de vorm van eigen gerechtigheid, dat is nou alleen maar een gradueel verschil. Maar ze zijn allemaal in de macht des Satans. En zo zegt Paulus het ook in de gemeente, in de brief aan de gemeente van de Colossenzen. Als hij in het eerste hoofdstuk zegt, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Allen die een dierbaar geloof in Christus ontvangen hebben, allen die bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, zijn getrokken uit de macht der duisternis. Daar zaten ze van nature. En die macht der duisternis was zo sterk, die invloeden van de duisternis en van het rijk van de duisternis waren zo allesomvattend en zo totaal, dat de mens die in die macht zat, zichzelf er met geen mogelijkheid uit bevrijden kan. Hoe wordt hij eruit gehaald? Paulus zegt het, die ons getrokken heeft. Daar is niet minder voor nodig dan een goddelijke, een almachtige, trekkende kracht. Daar was voor nodig dat werk van Christus, dat de sterke gebonden werd. En daar is voor nodig het werk van de Heilige Geest, die het in de persoonlijke toepassing deelachtig maakt, door ze krachtdadig en onwederstandelijk te trekken uit die macht der duisternis. Kijk, zo is het wel. Met elk mens in zijn natuur staat. Ook met ons. Van nature in de macht der duisternis. Onder de heerschappij van de duivel. En dat kan soms zo ver gaan dat het er nu nog wel eens op lijkt. Alsof iemand helemaal van de duivel bezeten is. Nou, dat is toch een ellendige toestand, nietwaar? Denk u dat eens in. En zie uzelf eens in dat licht. Want zolang u onbekeerd bent, is dit de werkelijkheid. U bent in de macht van de duisternis. In de macht van Satan. Doende de wil des vleeses en der gedachten. En dan te bedenken dat, zoals we vorige week zagen, de boze geen ander doel heeft dan ons verderf. En dan ook nog te bedenken dat, zoals deze geschiedenis ons laat zien, een bezetene, en lees dan nu maar iemand die onder de macht van Satan is, in de synagoge kan komen en onder het woord kan zitten, en toch nog onder de macht van Satan blijft. Zo was dat met die stumper. Er was nog een godsdienstig mens ook, of hij daar nou uit zichzelf heen ging, of dat de buren of familieleden hem meenamen, maar hij was in de synagoge. Hij zat onder het woord. Hij hoorde Mozes lezen. Hij hoorde de gebeden in de synagoge. En op deze speciale Sabbat heeft hij de prediking, de boodschap van de Heere Jezus gehoord. Daar zat hij dan. Maar het veranderde hem niet. En toen hij bezeten werd, ach, toen heeft dat veel verdriet veroorzaakt in het leven van vrienden en bekenden en familieleden. We weten van deze man verder niets af. We weten niet van zijn gezinsomstandigheden af. We weten niet of hij getrouwd was of niet. We weten niet of hij een gezin had, kinderen had of niet. Maar een mens heeft toch zo zijn relaties hier op aarde. Maar al die vrienden en al die bekenden van vroeger en al die familieleden konden niets meer voor hem doen. Machteloos. Daar waar Satan zijn hand gelegd heeft en waar Satan zijn macht uitoefent, dat is ook met de onbekeerde zo. Daar kan godsdienst wezenlijk geen verandering brengen. Daar kan al de liefde en al de bewogenheid en al de hartelijkheid en al de vriendelijkheid van medemensen en familieleden wezenlijk geen verandering brengen. Want Satan laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Er zal er een moeten komen die hem bindt. Er zal er een komen moeten die hem machteloos maakt en hem zo zelf uitschakelt en pas dan kunnen zijn vaten hem ontroofd worden. Pas dan is er bevrijding. Nou, zo staat het met de mens. Heb u dat wel eens ondervonden in uw leven? Die macht van Satan, die macht der duisternis. Heb u dat wel eens ondervonden dat Satan zijn greep op u heeft? En dat hij u verstrikt. En dat er misschien wel eens van die ogenblikken zijn dat je aan hem ontsnappen wilt. En dat er anders, dat het anders zal gaan in uw leven. Voornemens. Door gewetensovertuigingen en allerlei dingen. Maar u ontsnapt hem niet. U ontsnapt hem niet. Er zijn mensen die denken dat ze hem ontsnapt zijn. Maar Satan heeft ze een beetje de vrije teugel gegeven, zodat zij nu in plaats van ongerechtigheid te doen, menen dat zij met wat godsdienst op de been kunnen blijven. Zonder dat ze er erg in hebben dat ze nog altijd gevangenen zijn. Maar heb u het wel eens gevoeld dat die macht van Satan u niet los wil laten? Heb u er wel eens wat van gevoeld dat dat een last is? Is dat u wel eens een last geweest? Bent u ook wel eens bekommerd geweest vanwege uw zonde? Vanwege uw ongerechtigheden? Is dat al eens een vraag in uw leven geweest? Hoe kom ik er vanaf? Hoe kom ik van die macht van de zonde af? Hoe kom ik van die invloeden van de boze af? Er is er maar één die dat kan bewerken. Dat is degene die in onze tekst geopenbaard wordt. Dat is de Heer Jezus. En hij maakt zich hier in deze geschiedenis bekend als degene die onwederstandelijk werkt. En nu was dat een hopeloos geval, zei ik vorige week, deze man. Hopeloos voor iedereen in Capernaum. Daar kon je nou alle doktoren bij halen. En daar kon je nou alle goedwillende mensen bij halen. En daar kon je nou alle godsdienst bij halen. En daar kon je de knapste rabbijnen bij halen. Maar daar was geen doen aan. Een hopeloos geval. Maar hier is de Heer Jezus. En hij spreekt twee woorden. En de duivel is weg. Twee woorden. Zwijg stil. Ga uit. En meer is ook niet nodig. Meer is niet nodig om een mens aan de greep van Satan te ontrukken. Meer is niet nodig om het hardste hart te verbreken. Meer is niet nodig van zijn kant om een zondaar te winnen voor zich en voor zijn dienst. En om hem uit de duisternis te verlossen en uit de macht des Satans te bevrijden. En dan denk ik weer aan diegenen die in hun leven Satan tegenkomen. En die zijn er. Trouwens, daar waar Gods geest in waarheid werkt, daar gaan we Satan ook leren kennen. En daar gaan we zijn listen ondervinden, daar gaan we zijn kracht voelen, daar gaan we zijn vijandschap gewaar worden. Niet dat hij zich altijd direct openbaart, hij kan zich ook in de schuilhoeken verstoppen, maar dan zendt hij toch vanuit het duister van die schuilhoeken in ons hart zijn verzoekingen en zijn verleidingen af, om ons te verstrikken en bij de Heere vandaan te houden. Daar waar een mens werkelijk in nood is gekomen met zijn ziel en met de verlorenheid van zijn ziel. Daar waar het een mens waarlijk om God en om Gods genade te doen is. Daar waar een mens werkelijk tot de Heere leert vluchten met roem, met smeking en met geween en waar hij zijn schuld gaat beleden. Daar waar een mens arm geworden is vanwege de ontdekkende werking van Gods geest en daar waar het hart verlegen is geraakt naar een helper en naar een bevrijder. O, daar zal Satan zich ook doen kennen. En daar zullen zijn lagen en zijn listen ook ondervonden worden. Gewis, iedereen die in waarheid tot God roept. Iedereen die in waarheid de Heere zoekt. Zij krijgt te maken met datgene wat de vorst der duisternis allemaal in het geweer weet te stellen. Maar dit zij tot uw troost gezegd. Als uw ziel bestreden wordt en als uw ziel aangevochten wordt en als het wel zo lijkt onder de influisteringen van de duivel, die daar ook nog het woord van God zelf bij tijden voor gebruiken kan. Denk maar aan de manier waarop hij de Heere Jezus in de woestijn verzocht. Nota bene met Gods eigen woord. Staat toch geschreven dat hij zijn engelen bevelen zal, dat ze u op hun handen zullen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoten zal. Maar als Satan op welke manier dan ook komt om uw ziel te verlammen en uw gebed krachteloos te maken en u bij de troon der genade vandaan te lokken, hoe hij het ook doet, dit zij u tot uw troost gemeld, u die zucht onder de heerschappij van de boze en die er geen kracht in uzelf tegenover kunt stellen. Hier in het evangelie is hij die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Hier is Gods eigen zoon en hij overwint met het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. En meer hoeft hij ook niet te doen. En dat weet Gods kind bij tijden ook wel. Dat geeft de Heere wel eens te ondervinden. Dat als de storm door de ziel vaart. En als de angsten der hel verschrikken. En als we benauwdheid en droefenis vinden. Juist vanwege de boze en zijn macht. Dat de Heere bij tijden dat voorrecht geeft, dat hij wel eens zegt, zwijg stil en ga uit. En dat er dan vrede in het hart daalt. En dat er dan iets van de rust genoten wordt, die de Heere geeft aan zijn bestreden volk. Maar als dit dan zo is, gemeente, en dat is dan mijn laatste woord. Wij leven in een wereld waarin de machten van Satan zich op een geweldige manier openbaren. Om bang van te worden bij tijden. Een bezeten wereld. Dat is niet overdreven, nietwaar? Deze wereld ligt trouwens in het boze. En Satan is de overste van deze wereld. En als je dat zo ziet gebeuren, de toename van de ongerechtigheid en de goddeloosheid, de uitbarstingen van allerlei kwaad tegen al de geboden gods en de invloed die Satan heeft via allerlei valse godsdienst en verleidende geesten. En de verwoestingen die de vorst der duisternis aanrukt via allerlei soorten van ontspanning. En van gebruik van verdovende middelen en van popmuziek en al de satanische uitvindingen nog meer. Eén ding is zeker, er is er één die sterker is. En die hoeft maar te spreken. Zwijg! En hij zwijgt. Je hoeft maar te spreken, ga uit van hem. En hij gaat. Ook al zal hij dan in een laatste stuiptrekking nog proberen deze wereld met zoveel mogelijk inwoners naar het eeuwig verderf te slepen. Maar Christus heeft alle macht. En hij zal het zeggen ook. Hij zal ze van God gekregen bevoegdheid één keer gebruiken om de ganse aarde te reinigen van alle goddeloosheid en van al de machten van de onreine. Hij zal ze van God verkregen bevoegdheid gebruiken straks om Satan en al zijn aanhang te binden en te werpen in de poel des vuurs. Het zal gebeuren. O, als je naar de wereld kijkt en naar de ontwikkelingen die deze wereld doormaakt en waar dat heen gaat en wat ervan worden moet, nogmaals, de schrik zou je om het hart slaan. Maar kijk nou maar niet alleen naar wat Satan in staat is te doen. Want dat is angstaanjagend. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk als je het ziet wat hij kan doen in een mensenleven. Wat hij kan doen in je eigen leven. Wat hij kan doen in het leven van je kinderen. Wat Satan teweeg brengt. En hoeveel hij ermee sleept. Maar wanhoop toch nooit aan dat woord en aan de macht van hem die daar in de Capernaumse synagoge zei. Zwijg stil. En ga uit van hem. Vlucht met al de angsten van uw ziel ook voor de toekomst. En met al de vragen die u hebt voor uw eigen hart wellicht. En met al de zorgen die u hebt misschien vanwege kinderen of kleinkinderen. Die nog altijd in de macht van Satan en van de duisternis zijn. Vlucht met al die noden tot die machtige bevrijder en zaligmaker, die met één woord alles veranderen kan. Satan zal het verliezen. Ik zeg niet dat hij in het leven van iedereen het verliezen zal. Nee, helaas, helaas, hij neemt er straks zoveel mee in zijn val. En er zullen er met hem zoveel opgesloten worden die niet gewild hebben dat Jezus Christus koning over hen zou zijn. En die hem niet nodig gehad hebben. Laat dat toch van u niet gelden. Laat dat toch van u niet gelden. Laat dan toch de prediking van vandaag. Laat dan toch datgene wat we vanuit de Capernaumse synagoge ons voorgesteld kregen. Bij ons meer uitwerken dan alleen maar verslagenheid en verbazing. Maar laat het ons op de knieën brengen. Aan de voeten van deze verlosser, van deze bevrijder, met de bede, Heere, doe gij zo ook aan mij. Amen. Psalm 68, het 11e vers.
Oh.
Heere, wij willen ons voor u buigen in dankzegging en in gebed, voordat we deze plaats verlaten. Want het betaamt ons, Heere, u de Heere te erkennen voor wat u ons in uw goedheid wilde geven op deze dag. Er was nog weer uw woord en we mochten het met elkaar beluisteren als een boodschap van uwentwege. We erkennen uw goedheid, Heere, daarin dat u nog altijd arbeid aan ons besteden wilt. En dat u ons nog nawandelt met de blijken van uw langmoedigheid en goedertierenheid. En dat u het ons nog toeroept, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Terwijl u ons tegelijkertijd ook op de verkeerde wegen wijst en ons daarvoor waarschuwt. Heere, laat uw woord zijn werk mogen doen. Tot zaligheid. Tot bekering. We hebben het gehoord, Heere, van nature allemaal in de macht der duisternis. Dan moeten we uitgetrokken worden. We bidden van u dat gij dat goddelijke geweld, dat tegelijk ook een liefdesgeweld is, wilt gebruiken om gebondenen te bevrijden en slaven in ruimte te zetten. Dat ge dat doen wilt, Heere, om Satan zo te verslaan en zijn macht te breken in ons leven, en dat gij het bijzonder hen de juiste aanvechtingen en de benauwingen van de vorst der duisternis ondervinden wilt doen ervaren, dat gij, Heere Jezus Christus, de machtige zijt. En dat gij aan Satans macht een eind maakt. Gij zijt overwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Heere, wij smeken u, laat uw woord vrucht mogen dragen. En laat het in het leven van velen zijn uitwerking mogen hebben. Een uitwerking die verder gaat dan verbazing en dan verslagenheid. Maar een uitwerking in de binnenkamer, in de eenzaamheid, als we ermee tot onszelf inkeren en als we ermee voor uw aangezicht werkzaam worden. Een uitwerking in bekering en geloof. En dat voor het eerst of opnieuw. Heere, zegen ons en gedenk ons in uw grote ontferming om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 142, vers 4 en 7. 142, vers 4 en vers 7. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Voer mij uit mijn gevangenis.
Amen.
ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.